Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 143 en daarvan het 10e vers: Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Het 10e van 143. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Romeinen 8, vers 1 tot en met 11, wat ook de tekst voor de prediking is. En daarna doen we een belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen Psalm 106 en daarvan vers 28. Geloofd zij Israëls grote God, zijn gunst schenk ons dit heilgenot en wat er verder volgt in het 26e van 106. Na het lezen van Romeinen 8, vers 1 tot 11 en de 12 artikelen.
Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachtloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. Maar die naar den geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich de wet Gods niet, want dat kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gijlieden zijn niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Zoeken we het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Het dienenswaardig God in de hemel, zo naderen we voor de tweede maal aan deze plaats voor uw aangezicht. De aanspraak van uw heiligheid, de troon der genade, die gij geopend hebt, Heere Jezus, en toen u ten hemel bent gevaren en uw dierbaar middelaarsbloed binnengebracht hebt in het binnenste heiligdom, en dat voor het aangezicht van uw Vader hebt laten zien, en dat het bevestigd is, het is volbracht, en dat zo de deur weer geopend werd tot u die in de hemelen woont. En wij bidden u, geef toch dat wij in zijn naam tot u mogen naderen. Wilt gij ons aanzien in die biddende en in die dankende hoge priester. En schenk ons ook uw heilige geest in ons hart, de grote voorbidder in het hart, die bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen, omdat hij ook naar God bidt, naar de raad van God, omdat hij de raad van u kent, die voor ons verborgen is. En leer het ons dan met het volmaakte gebed te bidden, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En Heere, wij bidden u, wilt gij ons helpen als we een gedeelte van uw heilig woord proberen uit te leggen voor de gemeente. En dat ook de gemeente erin meegenomen zal worden. En het mag gaan verstaan. En dat we uw Heilige Geest mogen ontvangen. Zodat wij naar de zin en mening van de Heilige Geest dit gedeelte uit uw woord mogen uitleggen. En geef dat het ook vruchten mag afwerpen van geloof en bekering waardig. Zodat er zondaren door bekeerd mogen worden door het zaad der wedergeboorte. Dat het kracht mag doen in ons leven tot doding van ons boos en goddeloos vlees. En dat wij onder de leiding van de Heilige Geest gebracht mogen worden. Daar gaat het immers ook over in Romeinen 8. Over de macht en de heerschappij van uw Heilige Geest. En de onderwerping van de zondemacht in ons leven. En wij bidden en smeken u daar dan ook om of gij dat wil geven. En dat het ook in het leven van uw kinderen des te meer openbaar mag komen wie de heerschappij in hun hart heeft ontvangen. Niet dat zij meer naar het vlees zullen wandelen en zullen bedenken de dingen die des vleesjes zijn, maar dat zij naar de geest mogen wandelen en mogen bedenken de dingen die des geestes zijn. Want het bedenken des vleesjes is vijandschap tegen God. En wie naar het vlees wandelt, die kan God niet behagen. En het bedenken des vleesjes is de dood. Maar het bedenken des geestes, dat is leven en vrede. En wij bidden u, o Heilige Geest, of gij toch plaats wil maken voor de Heer Jezus in ons hart. Neem alles maar van ons af, waar wij denken houvast aan te hebben, waar wij menen op te kunnen gronden. Breek het maar af, Heere, dan bidden we tegen onszelf in. En wilt gij vanuit uw profetisch ambt de heilige wet in ons binnenste brengen, zodat we de geestelijke kracht van de wet gaan beleven, zodat wij niet alleen gaan verstaan wat wij zonde doen, maar dat we zondaar zijn, opdat wij als de wijze bouwer niet eerder zullen rusten, totdat wij de rots gevonden hebben om daar ons levenshuis op te bouwen. En als er onder ons zijn die op zand gebouwd hebben, wilt u ze dan ontdekken, o Heere, aan deze droggronden, opdat ze alsnog weer dat zullen beproeven aan de hand van uw woord. En dat zij door zullen leren graven. Graaf nog dieper, mensenkind, en gij zult nog meer gruwelen vinden. Want in de mens is toch niets te vinden wat u kan behagen. Het is alles uit hem. En wij smeken u of gij daar plaats voor wilt maken. En hoe langer hoe meer plaats voor wilt maken. Dat uw volk en kinderen meer geoefend mogen worden in het ware geloofsleven. Om te leren verstaan, uit u geen vrucht in der eeuwigheid, maar uw vrucht, die wordt uit mij gevonden. Heere, geef toch dat de Heilige Geest in ons midden woont en werkt, ook onder onze kinderen en onder onze jonge mensen. Nu ze vakantie hebben, en er zijn er ook al die met vakantie zijn gegaan, en wij bidden u voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Heren, we mogen uw naam danken dat ze over zijn gegaan naar een nieuw schooljaar. Dat ze hun rapport hebben gekregen. U hebt ze in het achterliggende jaar geholpen op school. En we danken u ervoor dat de meesters en de juffrouws en de leerkrachten ook de krachten en de gezondheid hebben gekregen om dat werk te doen. En geef dat zij mogen uitrusten, zodat ze weer nieuwe krachten mogen opdoen de komende weken. We bidden u ook voor die kinderen die een teleurstelling moesten incasseren, die naar een andere school moeten of misschien wel bleven zitten. Heere, help ze toch en maak ze rustig in hun hart en leer dat wij met onze kinderen onze toekomst in uw hand mogen leggen. En beschermt u onze gemeente dan tegen alle wereldgelijkvormigheid en de aanvallen van de boze. Daar hij toch op de been is om ons te verleiden, om af te glijden van het zuivere woord van God, wilt gij ons daarom ook toerusten met de geestelijke wapenrusting Gods, opdat we staande zouden kunnen blijven, in het bijzonder ook onze ambtsbroeders, opdat wij ook opgescherpt mogen worden in het waken over de zielen die gij aan onze hoede hebt toevertrouwd. We bidden daarom om gebed voor elkaar. En wilt gij ons helpen en om liefde en verdraagzaamheid in het midden der gemeente, opdat ook dit werk gedragen mag worden in het gebed van de gemeente. O, wij bidden u of gij daarom uw koninkrijk wilt doen komen in ons midden en het rijk van de vorst der duisternis wilt afbreken. Maar ook buiten onze gemeente, hier in de plaats onzer inwoning, zegen het evangelisatiewerk. Ook in de andere kerken wilt u met uw knechten zijn, met ouderlingen die een preek moeten lezen. Wilt u uw koninkrijk doen komen, ook in ons vaderland, door middel van evangelisatie. Heere, denk toch aan ons in uw gena, opdat wij niet te neergedrukt zullen worden door de omstandigheden, maar dat we mogen steunen op hem door wie het welbehagen des Heren gelukkiglijk zal voortgaan. En zegen ook het werk van uw koninkrijk buiten de landsgrenzen, in het bijzonder onder de Joden, dat zij tot de erkenning mogen komen van u, Heere Jezus Christus, als de Messias die gekomen is, opdat ze ook hem mogen leren kennen als hun zaligmaker. Gij hebt het beloofd dat alzo zal geheel Israël zalig worden. O, we bidden van u of gij zo met onze overheden wil zijn. Help ze toch in hun verantwoordelijke taak, plaatselijk, provinciaal, landelijk. In het bijzonder bidden we u voor onze burgemeester. Wilt u hem sterken en vertroosten. Gedenk zo allen die uw hulp in het bijzonder nodig hebben, in het midden van onze gemeente, de gezinnen, de huwelijken, de vaders en de moeders. Ja, Heere, help ons toch, opdat wij onze taak mogen verstaan en dat we op u de Heere mogen leren steunen. Heere, gedenk uw knecht ook. Wilt u hem helpen bij het preken? En hoor ons gebed alleen om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen we Psalm 25, vers 2, 7 en 10. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. 25, vers 2, 7 en 10. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 89 vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Uw waarheid in allen tijd vermelden door mij heen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Het eerste van 89. Gemeente, we hebben veel te danken aan de Romeinenbrief. Dat weten we als we een klein beetje de kerkgeschiedenis kennen. En we kennen onze catechismus en de andere belijdenisgeschriften. Dan wordt er veel geput uit deze brief. Daar ligt veel goud. En we mogen dat goud ook niet laten liggen. En ik hoop dat we met eerbied luisteren naar Gods woord. Wat er staat opgetekend in Romeinen 8 vers 1 tot 11. Wat aan de beurt is. Probeer ook jullie jongens en meisjes erbij te betrekken. Hoewel het misschien een beetje moeilijk is voor jullie. Maar ik probeer het wel. En we schrijven dan boven dit gedeelte. Door de geest bevrijd van de macht der zonde. Daar gaat het over in de versen 1 tot en met 11. Dus door de geest bevrijd van de macht der zonde. En dan drie gedachten waarop dat gegrond is, waarin dat uitkomt en welk voorrecht dat geeft. Dan probeer ik ook de teksten dus langs te lopen aan de hand van deze drie punten. Dus door de geest bevrijd van de macht der zonde, waarop dat gegrond is, waarin dat uitkomt en welk voorrecht dat geeft. Er staat in de Bijbel dat elk van God ingegeven schriftwoord, dus elk woordje, betekenis heeft. Nuttig tot lering, zegt Paulus. En dat geldt ook voor die eerste woordjes waar onze tekst mee begint. Zo is er dan nu. Dat staat ook in het Grieks echt op die manier. De beide woordjes dan en nu. Dat is een conclusie dat grijpt terug op datgene wat Paulus tot nu toe allemaal behandeld heeft. En dat hebben wij behandeld in de achterliggende jaren. Romeinen 1 tot en met 3. Dat ging over de diepe ellende waarin wij mensen terecht zijn gekomen. En dan vervolgens Romeinen 3 tot en met 5 gaat over de zending van de Zoon van God en zijn bloedstorting. En hoe je daar deel aan krijgt, namelijk door het geloof. De rechtvaardiging door het geloof alleen. En vanaf Romeinen 6 begint dan de heiligmaking, de dankbaarheid. Romeinen 6, misschien kent u dat rijmpje nog, is de les. Romeinen 7 is het leven. En Romeinen 8 is de kracht. Probeer dat te onthouden, jongens en meisjes. Romeinen 6 is de les. Romeinen 7 is het leven. En Romeinen 8, dat is nu aan de beurt, dat is de kracht. En dan begint onze tekst met: zo is er dan geen verdoemenis. Het woord dat hier staat voor verdoemenis, dat staat ook in de Bijbel met uitleg. Een kernwoord is dat, een grijs vlakje. Dan kun je dat lezen thuis. Dat is een heel ernstig woord. Dat woord dat betekent dat het definitief is. Onomkeerbaar. Het gewicht van dat woord kan ik als dominee niet onder woorden brengen. Iemand die heel ernstig ziek is en die hoort van de dokter: mevrouw, het is onomkeerbaar. Die kijkt in een zwart gat. En dat is ook met de verdoemenis. En dan voor eeuwig. Dat is dus een heel ernstig woord. De eeuwige rampzaligheid betekent dat. De veroordeling tot de eeuwige rampzaligheid. Maar nu staat hier, zo is er dan nu geen verdoemenis meer. Dus dat is een heel groot verschil. Als dat tegen iemand gezegd wordt. Dat je dus nooit meer in de verdoemenis komt. Wie geldt dat nu? Dat staat in de tekst voor degene die in Christus Jezus zijn. En dan wordt hier Christus Jezus genoemd. De persoon. En die wordt hier voorgesteld als een schuilplaats des Allerhoogsten God. Als de schaduw van de Almachtige. Daarin is een mens alleen veilig tegen het welverdiende oordeel. Degene die in, dat woordje in is ook belangrijk. Dat betekent die één is met Christus Jezus. Dat zijn wij van nature niet. Van nature bevinden wij ons buiten hem. Zo worden wij geboren. Dus dat betekent dat we van nature nog steeds onderworpen zijn aan die verdoemenis. En Christus wordt ons gepredikt als de enige schuilplaats waarin een mens kan ontkomen aan deze verdoemenis. Er is een toeleidende weg tot de kennis van Christus. Dat leert Gods woord ons heel duidelijk. En die toeleidende weg, dat is de weg van de ontdekking. Dat een mens daaraan ontdekt wordt. Dat zijn ogen daarvoor geopend worden. Voor zijn gevaarlijke toestand, zolang hij nog onbekeerd is. Dat zijn ogen daarvoor geopend worden, dat dat zijn eigen schuld is. En dat hij die schuld alleen maar groter maakt. Dat hij vanwege het ongeloof veroordeeld zal worden. En door de trekkende liefde des Vaders komt hij in beweging en gaat hij zoeken naar een weg ter ontkoming aan die welverdiende straf. En die weg, die ziet hij niet. Die is voor hem verborgen. Denk maar aan de christenreis van John Bunyan, als christen uit stad Verderf vlucht met het pak op zijn rug en hij komt meneer Evangelist tegen. En meneer Evangelist wijst hem dan de schuilplaats aan, dan ziet hij die schuilplaats niet. Daar is hij blind voor. En dan daalt hij af tot het niveau van die arme zondaar en dan zegt hij, zie je dan ook dat licht niet. En dan ontvangt hij het eerste licht buiten zichzelf om te leren te vluchten naar dat licht toe. Te vluchten op grond van Gods genadige belofte. Dat er nou doen aan is. Dat er behoudenis is. Alleen in hem. Alleen in hem. Kijk, en Paulus die heeft dat verklaard in die eerste hoofdstukken. Hoe iemand dan deel krijgt aan hem. Namelijk door een waar geloof. Dat ware geloof, dat is een wonderlijk iets. Dat ware geloof, jongens en meisjes, dat kun je vergelijken met je benen. Waarmee je van de ene plaats naar de andere gaat. Dat ware geloof kun je vergelijken met je ogen, waardoor je dingen ziet. Dat ware geloof kun je vergelijken met handen, waardoor je dingen aanneemt. Dat ware geloof kun je vergelijken met denken. Dat ware geloof, dat is een geschonken geloof, gewerkt door de Heilige Geest, waardoor die zondaar net zo lang gaat zoeken en roepen, totdat hij dat leert kennen in zijn leven. En dat tot de eer van God. Want dat moet uitgewerkt worden in je hart en leven. De eer van God, want hoe is dat nou toch mogelijk? Dat toch een mens die verdoemelijk is voor God, niet meer in de verdoemenis komt. Hoe kan dat? Neemt God dan afstand van zijn recht? Nee, maar Gods recht wordt verheerlijkt in het straffen van zijn eigen lieve zoon. Kort samengevat uiteraard. Dat staat allemaal in de voorgaande hoofdstukken, gemeente. En dan lees ik verder dat dan Paulus een belangrijk kenmerk geeft van degene die in Christus Jezus zijn. Namelijk die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus er is een duidelijk kenmerk van diegenen die dat kennen. Dat is, die worden geleid door de geest en die wandelen naar de geest. Die wandelen niet meer naar het vlees. Daar kom ik straks op terug. Want dat wordt behandeld in de versen 5 tot en met 7. Maar Paulus die gaat eerst de basis leggen. Die gaat eerst duidelijk maken wat er nou precies plaatsgevonden heeft om dat heerlijke voorrecht ook te leren kennen. En dan komen we bij de versen 2 tot en met 4. Lees mee, gemeente, want dat maakt het luisteren ook makkelijker. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleesjes, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het eerste wat ik eruit licht is dat in deze versen op drie manieren over een wet wordt gesproken. Kijkt u maar mee. In vers 2 wordt gesproken over de wet des geestes. En ook in vers 2 wordt gesproken over de wet der zonde. En in vers 3 wordt gesproken over een wet. En daar wordt de wet van Mozes mee bedoeld. Dus de wet des geestes, de wet der zonde en de wet van Mozes. Dus drie manieren. Wat bedoelt hier Paulus met wet? Daar bedoelt Paulus mee macht. Het gaat dus over de macht van de geest, of de macht van de zonde, of de macht van Mozes. Hij onderscheidt deze drie manieren van het spreken over de heilige wetten. Allereerst dus die wet des geestes, dus dat is dat iemand onder de leiding van de Heilige Geest komt. In de tweede plaats de wet van de zonde, dat is de macht van de zonde, de heerschappij van de zonde. En in de tweede plaats, de derde plaats, de wet van Mozes die op de Sinaï ons gegeven is. En dan ga ik teruglezen. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde. En dan zie je dat Paulus hier in enkelvoud gaat spreken. Paulus heeft het over mij. Paulus zegt, dat heb ik echt beleefd. Dat ervaar ik. Wat ervaar je dan, Paulus? Nu, dat de wet, de macht van de geest, mij vrijgemaakt heeft van de heerschappij van de zonde. Van de wet van de zonde. De wet van de zonde, gemeente. En dan spreek ik even onze jonge mensen aan. Die ervaart een mens. Probeer maar eens te stoppen met zondigen. Probeer het maar eens. Dat lukt je niet. In het meeste gunstige geval lukt het je misschien om dat van de buitenkant een beetje te doen. 1 uurtje. Maar dan moet je wel helemaal alleen in je kamer zitten. Toch? Dan kun je beter maar 1 uur slapen. Maar dan moet je natuurlijk niet iets verschrikkelijks gaan dromen. Dan moet je niet iets dromen wat zondig is, want dan doe je mee. Dat is een macht. Probeer maar eens te stoppen met je boezemzonde. Dat is een macht. Die dwingt je om te zondigen. Die dwingt je om eraan te denken. Die dwingt je om het te doen. En juist wanneer er overtuigingen komen, dan ga je dat proberen om daarmee te stoppen. Want je zegt tegen God, ik zal, al die goede voornemens. Maar als de wet komt, in al zijn scherpte, dan lijkt het net alsof de wet je prikkelt en uitlokt om te zondigen. Dan kom je bij de wet van Mozes, hè. Dat is de wet van Mozes. Paulus die zegt daar ook wat over, want hetgeen der wet onmogelijk was. Dat is de wet van Mozes, want als je de wet zou hanteren, dat je zegt, nou ga ik de wet echt gebruiken om niet te zondigen, en dan laat ik mij door de wet goed informeren, zodat die wet zegt, kijk uit, pas op jongen, dat is zonde, naar de wet, het is onmogelijk. Want die wet die prikkelt, die lokt uit, die laat je dat voelen, de wet die daalt af tot je daden, je gedachten, je begeerten, je verlangens. Kijk, en nou zegt Paulus, nou is er een andere wet in mijn leven gekomen, dat is de wet des geestes. En de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde. Dat kan alleen de Heilige Geest. Dat is een groot wonder. Dat zal voor iemand die dat beleeft, tot zijn grote verbazing een ontstellende ervaring zijn. Dat nota bene er iemand is die de zonde eronder krijgt. En dat is de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest mij daarvan vrijmaakt. En waarin kenmerkt zich dat, gemeente? Dat hij de liefde tot de zonde kwijtraakt. En dat hij daadwerkelijk de zonde gaat haten. En daarvoor gaat vluchten. De wet des geestes des levens, dat is het leven. Want de wet van de zonde, die macht, die brengt hem alleen maar de dood. En dat is nu onmogelijk door de wet van Mozes, zo zegt vers 3. Dat kan alleen door de wet des geestes. Waarom is dat niet mogelijk door de wet van Mozes? Waarom niet? Nou, dat zegt vers 3 heel duidelijk. Terwijl zij door het vlees krachteloos is gemaakt. En wat betekent dat? Nou, dat betekent dit, gemeente. Dat die wet van Mozes, die krijgt het niet voor elkaar om in dat vlees van u en mij de wet der zonde eronder te krijgen. Dan krijgt de wet van Mozes niet voor elkaar. Al zou je nog zo stipt de wet onderhouden, al zou je het voor elkaar krijgen dat je zelfs in je gedachten je heel stipt aan die wet zou houden, dan zou toch die wet de liefde tot de zonde niet kunnen doden. De wet van Mozes. Dat betekent dat. Het vlees maakt dat krachteloos. Dat goddeloze, verdoemelijke vlees. Dat vijandige bestaan. En daarom veroordeelt de wet van Mozes mij. Ik lees verder. Maar dan staat er een groot wonder. Midden in vers 3. Daar staat God. God grijpt in. Heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Dan wijst hier Paulus op twee historische gebeurtenissen. Namelijk op kerstfeest en op Goede Vrijdag. God heeft zijn Zoon gezonden naar deze aarde. Dat is een groot wonder, want de Heer Jezus, jongens en meisjes, Hij is één met de Vader en hij is waarachtig God. Dat maakt zijn heerlijkheid uit, dat hij waarachtig God is. En hij is naar deze aarde gezonden door God, dus met toestemming van God, om daar mens te worden, om daar ons vlees aan te nemen. En wat staat er dan? In de gelijkheid des zondigen vlees. En dat voor de zonde. Dus kijk even naar mij. Als de Heer Jezus geboren wordt, jongens en meisjes, dan heeft de Heer Jezus net zo'n lichaam als jij. In de gelijkheid van het zondige vlees. Dat moet je niet onderschatten. Dat betekent hier dat de Heer Jezus dus ook iemand is geweest op wie de duivel afging. Om hem te proberen te laten zondigen. Om hem ook te verleiden. De Heer Jezus werd ook moe. En hij leed ook honger. De Heer Jezus had ook een zwak lichaam. Maar hij bleef constant staande. Dat zegt Gods woord ook heel duidelijk. Dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd in hetgeen hij lijden moest. Dus in de gelijkenis van het zondige vlees, ik ga verder lezen. En dat voor de zonde, dat deed hij dus voor de zonde. De zonde veroordeeld in het vlees. Omdat God de zonde veroordeelt, verdoemt in het vlees, in het lichaam. En dat heeft hij met de Heer Jezus gedaan, gemeend. Die onze menselijke natuur heeft aangenomen. En dan komen we bij Goede Vrijdag. Dat de Heer Jezus voor de zonde geleden heeft aan het kruis van Golgotha. Dat hij daar pijn heeft geleden. Dat hij de smarten des doods heeft gedragen. De zielenpijn heeft gedragen en dat voor de zonde. Om zo de zonde in het vlees te veroordelen. Te verdoemen in het vlees. En dat voor eeuwig. Dat is een groot mysterie. Daarin openbaart zich de heerlijkheid van Christus. Dat hij dat aanvaard heeft. Dat hij vrijwillig dat heeft ondergaan. Dan lees ik verder. In vers 4 staat dan het doel daarvan en het resultaat daarvan. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het recht der wet moet vervuld worden. Wat is het recht van de wet? Het gaat hier over de wet van Mozes. Dat is het recht van God. En wat zegt God dan in die 10 geboden? Gij zult, gij zult, gij zult. Daar heeft God recht op. Dat volkomen gedaan wordt. 100%. Niet alleen van de buitenkant. Niet alleen met mijn gedachten. Niet alleen met mijn verlangens. Maar helemaal. Voor 100%. En dat recht van de wet, dat moet vervuld worden door een mens. Dat kan een mens niet. Maar dat heeft hij gedaan. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Een volkomen gehoorzaamheid aan het licht gebracht. Omdat het recht der wet vervuld zou worden. In zijn levenswandel heeft hij dat laten zien. En dat recht van de wet is ook om de zondaar te straffen. En dat is ook in hem vervuld. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons. Wie zijn dat dan? Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. We gaan even teruglezen. Ik kan best begrijpen dat het moeilijk is. Maar we gaan het teruglezen, hè? Zo is het dan nu. Zegt Paulus. Nu ik dit allemaal uitgelegd heb in Romeinen 1 tot en met 7. Geen verdoemenis. Geen eeuwige verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. En die kun je hieraan herkennen dat zij niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dan gaat hij spreken over, want de wet des geestes en de wet der zonde en de wet van Mozes. Daar heb je mee te maken. Met de macht van de zonde in je. Dat snap je nu wel, hè? En dat je die macht niet kunt breken. En dat ook de wet van Mozes dat niet voor elkaar krijgt bij u. Integendeel, hij zal eerder juist de zonde stimuleren. Dat wil Mozes natuurlijk niet. Dat wil de wet niet. Maar het gebeurt wel. Je moet maar eens opletten als je haast hebt. En je komt aanrijden en je denkt, oeh, hij springt op oranje. Wat doe je dan? Rem je dan alvast? Of zet je plankgas? Toch? Ik doe dat laatste hoor. En dat is die wet. Die wet die zegt stoppen al, hè? Want het is oranje. Maar mijn vlees, mijn boze hart die zegt, nee, doorrijden kan nog net. En zo is het met het boze, goddeloze hart. En probeer maar, jonge mensen, probeer er maar eens mee te stoppen. Ik hoop dat Gods geest in je gaat werken, dat hij die overtuigingen gaat geven. En dat je eerlijk moet zeggen, kan het niet, kan het echt niet. Dat gebeurt alleen door de wet des geestes. Des levens in Christus Jezus. Dat vloeit uit de ware wijnstok, die heilige geest, die machtige geest van God in Christus. Door de liefde Gods breekt hij die macht. Kostelijk is dat. Als je dat mag ervaren. Als je voor die tijd bezig bent met tobben en worstelen en strijden, dan word je zo moe. En zeker wanneer je met de wet bezig bent, dan word je zo moedeloos van. Als dan de Heilige Geest je gaat leren om te roepen om die geest, om die krachtige werking des Heiligen Geestes, om dat te breken in je leven. Om je vrij te maken van die dwingeland in je. Nou, zegt Paulus, dat heeft een grond. En die grond is de zending van de Zoon van God. De Zoon van God is vlees geworden. En de wet van Mozes is volkomen bevredigd in het vlees van die lieve borg. Van die lieve Heer Jezus Christus. Die de volle toorn van God over de zonde heeft gevoeld. Om zo een volk vrij te kunnen maken van de zonde. En waar komt dat dan in uit, onze tweede gedachte, de versen 5 tot en met 8. Als we vers 5 tot en met 8 lezen, lees maar mee. Want die naar het vlees zijn bedenken wat des vleeses is, maar die naar de geest zijn bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Kinderen, ik heb een vraag aan jullie. Welke twee soorten mensen zijn er in deze wereld? Weten jullie dat? Vanuit de Bijbel gezien. Dat zijn onbekeerden en bekeerden. Dat zijn de twee soorten mensen. Waar hoort jij bij? Daar gaat het om, hè. Kijk, en die twee soorten mensen die worden in de versen 5 tot en met 7 getypeerd als vleeselijken en geestelijken. Dus die ene soort, dat zijn de onbekeerden in deze wereld, die zijn nog vleeselijk. Dat woordje vleeselijk, dat betekent dat zij nog door de zondige natuur worden beheerst. En daar gaan we eerst naar kijken, naar die vleeselijke. Want als jij dat nog bent, zegt Paulus, dan bedenk je ook wat des vleeses is. En dat bedenken, dat is het woordje gedachten. Dan gaan je gedachten altijd die kant op. Het bedenken des vleeses. Kijk maar naar vers 5. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. En weet je wat dat is? Dat is gericht op wat ik fijn vind, wat mij zo streelt, wat ik leuk vind, mijn plezier. Daar ben ik op gericht. Let er maar eens op in de vakantie. Daar vind ik niks aan, zeg je dan. Ja, dat vind ik wel leuk. Daar is een mens op gericht. Hij wil bevredigd worden in zijn vlees. En niets moet hem in de weg staan om dat plezier daadwerkelijk ook te beleven. Of hij is gericht op geld, op rijkdom. Je hebt misschien een vakantiebaantje, jonge mensen. Dan ga je sparen. En dat je denkt van, oh wacht eens eventjes, wat ga ik doen met dat geld? Ik ga aan het eind van de vakantie dat verkopen. Maar stel je nou voor dat je een week ziek bent. En dat je nog een week ziek bent. Ja, dan verdien je het geld niet en ja, dan klopt je berekening niet. En ja, dat is toch eigenlijk vervelend. Zo zijn volwassenen ook hoor. Als hun plannen doorkruist worden, dan worden ze geïrriteerd. En dan kijk ik eventjes naar onze jonge mensen die in de puberteit zijn. Dan loop je mee met de groep, niet waar, en je maakt deel uit van een groepsapp. En je let op wat er allemaal op geschreven wordt en je denkt, oh, wacht eens eventjes, ze hebben het over mij. En dan lees je toch heel extra wat ze over jou zeggen. En als ze dan iets vervelends over jou zeggen, als jouw naam aangetast wordt, dan, ja, dan voel je toch van binnen eigenlijk iets opkomen van boosheid. Toch? Zo is een mens. Als zijn naam aangetast wordt. Dat bedenken des vleeses. En dan probeer je je naam weer te herstellen. Dan probeer je te verdedigen misschien wel. Dat is het bedenken des vleeses. Weet je wat vers 7 zegt? Kijk maar naar vers 7. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Onderwerp zich aan de wet van God niet. Je moet maar eens opletten dat je bij al die dingen, bij al die momenten, dat het gaat om genot, om geld, om je naam, om hoogmoed, noem maar op, kun je God niet gebruiken. Wees maar eerlijk, ik ook niet hoor. Zo is een mens. Bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. En het woord wat hier staat voor vijandschap, dat is een ingeboren vijandschap. Ik heb wel eens gehoord dat de Palestijnen hun kinderen voortdurend opvoeden met vijandschap tegen Israël. Nou, dan word je er nog mee opgevoed. Je wordt er nog niet mee geboren, maar wij worden er mee geboren. Vijandschap tegen God. En dat betekent rebelleren tegen God. In opstand komen tegen God. En je moet maar eens opletten bij jezelf, maar ook bij de mensen om je heen. Als Gods woord mijn vrijheid beperkt, dan vind ik dat autoritair. Dan moet ik daar niks van hebben. Als Gods woord mijn zelfbeschikkingsrecht beperkt, om maar eens wat te noemen, dan gooi ik Gods woord aan de kant. Want ik wil zelf beschikken over mijn tijd en ik wil zelf beschikken over mijn lichaam en over mijn levenstijd.
Egoïsme komt voort uit dat bedenken des vleeses en zelfhandhaving. De zonde heerst in mij. En er staat hier ook dat het vlees kan God niet behagen. En dan moet je echt niet alleen maar denken aan natuurlijke, goddeloze, wereldse mensen, maar ook wanneer je een vroom iemand bent, wanneer je een keurig net meisje bent, of een keurige nette man die christelijk geformeerd is en belijdenis gedaan heeft en in een keurig pak in de kerk zit en precies doet wat van hem gevraagd wordt. Als dat een natuurlijke godsdienst is, die komt uit het boze hart, dan is dat vijandschap tegen God. Want ten diepste verwerp je God en je verwerpt Christus. Je hebt hem niet nodig. En je probeert met Mozes de hemel te verdienen. En je ervaart de zonde niet. Je durft rustig te zeggen, nou ja. Ik heb het echt wel eens gehoord van mensen die zeggen tegen mij, ja dominee, u hebt het daar altijd zo over, maar ik voel dat eigenlijk helemaal niet zo dat ik zondig ben. Ja, dat is toch een teken dat je niet ontdekt bent, hè? Dat je geen zelfkennis hebt. Echt waar. Dat is het vlees. Zelfzuchtig, eigenzinnig en afgodisch. Dat is de ene categorie. De andere categorie, die wordt hier getypeerd met degene die naar de geest wandelen. Lees maar mee. Vers 5. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Omdat de Heilige Geest intrek heeft genomen in hun leven, neemt hij intrek in de kamer van je denken. En gaat de Heilige Geest je denken bepalen en verlichten. En bedenken ze dat des geestes is. Bedenken ze datgene wat in overeenstemming is met de Heilige Geest, in overeenstemming is met het woord van God. Ze zijn bevrijd van de macht van de zonde. Die zonde zit er nog wel. Die zonde kan soms ook krachtig weer bovenborrelen, maar die heerst niet meer. Die heeft het niet meer voor het zeggen. De Heilige Geest, die heeft het voor het zeggen in hun leven. En die stuurt hun gedachten en hun gevoelens en hun begeerten richting God. Zodat zij denken, wat wil God dat ik doen zal? Direct zei de apostel Paulus het in zijn bekering. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat komt voort uit de wortel van het geloof. Dat ware geloof is erin gelegd in het uur van de wedergeboorte. En dat ware geloof, dat is een werkzaam geloof. Dat is in het begin nog maar heel klein en heel zwak. Maar het is niet uit te blussen. Het is niet te doden. Het is iets waardoor de wereld wordt overwonnen. Het is iets waardoor de zonde wordt overwonnen, omdat de Heilige Geest dat geloof werkt en voedt en sterkt uit hem. De bron, dat is Christus. En daardoor regeert die Heilige Geest in hen. En dat komt uit in het gehoorzamen van de wet. Dan is dat niet meer de wet van Mozes in het stuk der ellende, maar dan is dat de wet der vrijheid. In het leven van Gods kinderen. Dan begeren ze niet anders dan die ene ware God te dienen. En ook in overeenstemming met het woord van God, die ware God te dienen, de eerste twee geboden. En het is een hartelijk verlangen dat nou de naam des Heeren geprezen mag worden in hun leven. derde gebod. En wat hebben ze Gods dag toch lief. En ze voelen pijn wanneer die dag ontheiligd wordt. Het vierde gebod. En ze onderwerpen zich aan allen die over hen gesteld zijn. Omdat zij weten dat zij door God aangesteld zijn. De overheden, de ambten, de leerkrachten. Echt hoor, als God je bekeert, ga je anders naar je leraar kijken hoor. Als God je bekeert, dan schaam je, dan denk je terug aan sommige leraren. Dan denk je terug aan momenten dat je ook zat te klieren in de klas. Ik wel tenminste nog, jongens. Dan zou je het wel willen zeggen tegen ze. Echt. En ook wanneer je heel wettig en vroom was, maar totaal de geur van de liefde en het echte leven niet in was. Dat je de zwaarste wilde zijn van wie dan ook. Maar dat er totaal geen geest en geen kracht in zat. Dan schaam je je later. Dan denk je, tjongejonge, wat ben ik toch een vrome geweest. Een mens moet echt ontdekt worden gemeten. Aan zichzelf. En het zesde gebod krijgt hij ook lief. Dat heeft alles te maken met je lichaam. Dan ga je je lichaam echt leren toewijden aan God. Je leven. Dat leven dat je gekregen hebt. Dan zegt je, Heere, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En het zevende gebod krijg je lief. Je begeert als meisje echt kuis te wandelen en te leven. En als jongen zeg je, Heere, wilt gij toch mijn ogen bewaken zoals Job dat zegt. Dat hij dat gevraagd had en wacht bij zijn ogen. Want anders dan zijn zijn ogen vol overspel gemeend. En daar weet hij van in zijn leven. En ook het achtste gebod. Krijgt hij lief. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Dan ga je anders met geld om. Net als Zacchaeus. De grote gierigaard van Jericho werd de gulste man van Jericho. En ook het negende gebod. Als het gaat om het gebruik van je mond, je tong. De geest regeert. Dan zeg je, Heere, zet toch een wacht voor mijn lippen. En als je dan toch meegedaan hebt, dan heb je daar smart over. Dan beleid je dat voor de Heere. Je strijdt daartegen. En gij zult niet begeren. Ja. Dat is nu het verschil tussen een vleeselijk mens en iemand die door de Heilige Geest geregeerd wordt. En dan zegt Paulus, het bedenken des geestes is leven en vrede. Dat betekent eeuwig leven en eeuwige vrede. Het bedenken des geestes, dat geeft leven in je ziel. Dat geeft een eeuwige vrede in je hart. En dan gaan we naar onze derde gedachte. Welk voorrecht dat geeft. Vers 9 tot en met 11. Want als Paulus dan in vers 9 zegt, doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Dan geeft Paulus ook een verkapte waarschuwing. Want hij zegt dit tegen de christenen van Rome. Vanuit het oordeel der liefde schaart hij hen onder de geestelijken. Onder de bekeerden. Hij zegt het heel duidelijk. Doch gij die dan zijt niet in het vlees, maar in de geest. Maar als dat dan gepredikt wordt en dat wordt dan gezegd tegen de gemeente, ja, dan is dat ook tegelijkertijd een opscherping. Is dat bij mij wel zo? Want dat kun je weten. Dat betekent ook dat woordje, zo anders de geest Gods in u woont. Dat woordje betekent niet, wat hier vertaalt met zo anders, van althans, als de geest in u woont. Alsof Paulus dat in twijfel trekt. Nee, maar in het Grieks staat een woord dat betekent terwijl de geest Gods in u woont. Daarom zijt u niet in het vlees, maar in de geest. Kijk, en je voelt wel aan, gemeente, dan gaat de scheiding dwars door de gemeente heen, ook bij ons. Is dat bij mij zo, heren? Is dat het stille gebed dat oprijst in uw hart? Woont uw lieve geest in mij? Werkt hij echt in mij? Want dan zegt Paulus, en daaruit kunnen we concluderen dat hij er echt ook wel van uitgaat dat er onder zijn lezers zijn die het niet kennen, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Wat betekent dat, die komt hem niet toe? Dat betekent hier niet, die komt de geest niet toe. Dat hem, dat is ook Christus. We moeten het zo lezen, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt Christus niet toe. Die heeft geen deel aan Christus. Dat betekent dat. Dus met andere woorden, iemand die de geest in zijn leven heeft ontvangen, die deelt in de gemeenschap met Christus. Dat is een kenmerk van hen die ingelijfd zijn in de ware wijnstok. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die heeft ook geen gemeenschap met Christus. Paulus die heeft het hier over de innige gemeenschap met de Heilige Geest. Gemeente, daar moeten we onszelf op onderzoeken, want dat is geen misschientje. Dat is ook een vraag aan u en aan mij. Of de Heilige Geest intrek genomen heeft in uw hart. En dat kun je weten aan het feit of je bent nog puur vleeselijk, puur gericht op je eigen ik. Of je bent geestelijk, het bedenken des geestes, dat je daarvan vervuld bent. En dan lezen we vers 10. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Dan zien we dat die geest met een kleine letter staat. Dus dan moeten we denken hier aan de ziel. Paulus is een realist. Paulus die zegt, maar indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil. Dat wil zeggen dat mijn lichaam nog wel te maken heeft met de zonde en met de gevolgen van de zonde. En dat ik uiteindelijk ook een keer de laatste adem zal uitblazen. En dat Gods kinderen soms ook een hele zware strijd kunnen hebben op hun sterfbed. Dat is niet bij ieder kind van God hetzelfde. Er zijn ook echt kinderen van God die heel rustig heen gaan. Maar er zijn ook kinderen van God die soms nog een hele zware strijd hebben op een sterfbed. En dat ze zo gevoeld worden, dat ze op de zee van Satan gelegd worden. En dat hij probeert hen eruit te schudden. Maar dat betekent dat hier. Dat het lichaam dood om der zonde is. Dat wil zeggen dat ook Gods kinderen nog steeds ziek kunnen worden. Inderdaad, en pijn kunnen lijden. En rouw moeten meemaken. De gevolgen van de zonde ondergaan in hun lichaam. Maar dat is tijdelijk. Maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. De ziel die leeft. De geest die blijft leven. Daarom heeft een kind van God uitzicht. Al wordt hij misschien gefolterd in zijn lichaam, al heeft hij het moeilijk in zijn lichaam, maar aan die geest, dat is met een kleine letter, die wordt door de geest met een grote letter geleid. Dat is het volgende gedeelte, daar ga ik nu niet op in. Maar die geest met een grote letter, die zegt wel van, Maar die geest, die ziel, die blijft leven hoor. En waarom blijft die leven? Vers 10. Om der gerechtigheid wil. Dat is de gerechtigheid van Christus. Gods kinderen die worden uitgekleed aan deze zijde van het graf. De Heere, zo zegt Gods volk wel eens, rekent aan deze zijde van het graf met zijn volk af. En dat betekent niet dat ze nog een paar betaalpenningen moeten aanvullen, nee. Maar dat betekent dat zij sterven moeten aan de zonde, sterven aan de wereld. En dat ze dat ook ondervinden in hun lichaam. Dat zij met Paulus die strijd ook beleven van Romeinen 7. Maar dan die geest, die heilige geest, die zegt tegen hun geest, volhouden hoor. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dan geeft hij de genade van de volharding. Want de grond der zaligheid ligt niet in mijn bevinding hoor. De grond der zaligheid ligt niet in het feit dat ik volhouden zal met bidden, met strijden, met bedenken wat des geestes is. Dat werkt de Heilige Geest wel in mij. Maar dat is mijn grond niet. De grond is al gelegd. De grond is vast in de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus in zijn verdiensten. Gij zult zalig worden, betekent dat. En dat lichaam dan, dominee, is dat dan waardeloos? Nee. En dan komen we bij vers 11. Indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam en levend maken door zijn geest die in u woont. Dan wijst Paulus op dat andere heilsfeit, op de opstanding van de Heer Jezus. En dat de geest, de heilige geest, dat lichaam van de Heer Jezus heeft opgewekt uit de doden. Dus dat lichaam, dat heeft waarde. Ook dat lichaam, dat zal opgewekt worden door de geest. Net als het lichaam van de Heer Jezus. Levend gemaakt door zijn geest. Kort samengevat, gemeente. Ik probeer het echt kort en zakelijk te doen. De eerste gedachte gaat dus over dat Paulus de grond aanwijst van dat grote voorrecht als iemand niet in de verdoemenis zal komen. De grond ligt in de zending van zijn zoon. De tweede gedachte gaat over hoe komt dat dan uit? En dan plaatst hij die twee soorten mensen tegenover elkaar. De vleeselijke en de geestelijke. De een bedenkt wat van het vlees is en de ander die bedenkt wat de geest is. En de derde gedachte is, welk voorrecht vloeit daaruit voort? Nu, dat zij eenmaal zalig zullen worden. En dat om de verdiensten van Christus. Niet alleen naar hun geest, maar ook naar hun lichaam. Amen.
laten we eerbiedig zijn. O Heere, schenk ons toch allen de dierbare werking van de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest ook in ons aller hart zal gaan regeren. Opdat wij verlost zullen worden van het bedenken des vleeses, welk is vijandschap tegen God. En dat wij geleid mogen worden door de Heilige Geest. En Heere, geef toch dat we de genade van God in Christus mogen leren kennen. We bidden van u, ga met ons als we deze plaats verlaten. Wilt u genade verzoening doen over al onze ongerechtigheden in het dierbare bloed van Christus. En aanvaard onze dank uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen we Psalm 119, het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle en eeuwige gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.